Laten we deze dienst beginnen met een ogenblik van stil persoonlijk gebed. Onze hulp is in de naam van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werken zijner handen. Genade en vrede zij ons van God de Vader en van Jezus Christus, zijn Zoon, door de werkende kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Fijn dat er van de week zoveel activiteiten zijn geweest. En ik neem aan dat het sportteam hier, die sportieve mensen allemaal vooraan zitten, jullie een beetje vol kunnen houden van de week. Goede conditie. Deze week wel. Komende week moet je nog maar afwachten. Toen ik dat hoorde van al die sportieve mensen, dacht ik, het is misschien ook wel goed om een sportpreek te houden. Dus ik heb maar gekozen voor het onderwerp winnen of verliezen. Met de zekerheid dat er bij God geen gelijk spel is. Daar moet je ook even over doordenken. Maar het is winnen of verliezen. Voordat ik u een gedeelte lees uit de Bijbel, stel ik voor dat we eerst samen een zegen vragen. Heere God, we willen u heel hartelijk danken voor deze afgelopen week, voor de sportmogelijkheden, maar ook, Heer, de manier van het uitdragen van uw heilig woord, het bekendmaken van die ene naam die ons onder de hemel gegeven is, waardoor we allen als mensen behouden kunnen en mogen worden. En we bidden, Heer, ook voor deze dienst. Wilt u uw zegen daaraan verbinden? En leg uw hand zo op een ieder van ons. Dank u wel dat we ook samen heel bijzonder mogen bidden voor de opening van uw woord, Heere God. Dat dat woord van u mag landen in ons hart en in ons leven. En dat het vrucht mag dragen. Dat bidden we ook heel bijzonder voor vanavond. Mocht het zijn, Heer, dat het ook buiten gebeuren door kan gaan. En we willen daar uw zegen over vragen. En wilt u velen brengen, Heeren, die misschien van de week hebben meegedaan met de sportwedstrijden. O Heere, wilt u tot hun hart spreken? Geef ook hem die een kort woord mag doorgeven vanavond, Heer, alle genade van u entwegen. En leid u zo alle dingen tot eer en glorie van uw naam. Ik wil ook bidden voor hen die door u bewaard zijn gebleven. Heere God, dank u wel voor uw zegen. Voor hen die dagen hebben van vreugde, van dankbaarheid, Heere, er is zoveel reden om u te danken, altijd weer opnieuw. Maar ook, Heer, gaan onze gebeden uit voor hen die ziek zijn, die moeite hebben, die pijn hebben. Wilt u ook hen bijzonder gedenken? En maak u alle dingen, Heere, ook bij hen die met vakantie zijn, wonderbaar wel. Wilt u ook allen toerusten met nieuwe kracht? We vragen u dit alles in Jezus' naam en uit genade. Amen. Voordat we nog een lied zingen en ook onze offergave gaan brengen, wil ik u graag een gedeelte lezen uit de Bijbel. En het eerste vindt u in 1 Korinthe hoofdstuk 9. 1 Korinthe hoofdstuk 9. En ik lees met u vanaf vers 19. 1 Korinthe 9 vanaf vers 19. En daarna ook nog een paar versen uit Hebreeën hoofdstuk 12. Daar schrijft de apostel Paulus, want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt om er zoveel mogelijk te winnen. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood om Joden te winnen. Hun die onder de wet staan als onder de wet, hoewel persoonlijk niet onder de wet, om hen die onder de wet staan te winnen. Hen die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet, hoewel niet zonder de wet van God. Want ik sta onder de wet van Christus, om hen die zonder wet zijn te winnen. Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden. Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan de wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in de blinde, en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. En dan ook nog een paar verzen uit Hebreeën 12, Hebreeën hoofdstuk 12, vanaf vers 1. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en de voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon God. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar zingen uit opwekking 354. En u krijgt dan gelegenheid om uw offergave te brengen. 354. wie zich bezighoudt met sport. En dat is gebeurd ook in de afgelopen weken. Ik heb begrepen op verschillende plaatsen hier in Enschede. Je weet eigenlijk één ding. En dat is, als je sport, moet je zorgen dat je een goede conditie hebt. Maar ja, conditie is ook iets wat je moet opbouwen. Daar moet je voor trainen. En dat niet zo af en toe, dat weten we. Maar eigenlijk moet je dat doen bij regelmaat. En misschien hebben jullie van de week ook wel gezien bij sporters, dat je dacht, nou, het ontbreekt toch nog wel aan de nodige conditie. Lieve mensen, je krijgt alleen maar conditie door regelmatig te trainen. En sommige mensen die hebben daar ook werkelijk alles voor over. Die spannen zich in op een wijze zoals het ook echt hoort. Dat is niet alleen maar in de sport. Als je kijkt vandaag in de maatschappij, dan weten we dat er vooral mensen gevraagd worden die getraind zijn in het leven. Mensen met een goede conditie. Om te trainen zou je het beeld kunnen gebruiken van het stage lopen in het werk van deze maatschappij. Praktijk opdoen. Want dat doe je niet in de wedstrijd, maar dat doe je tijdens de trainingen. Niet alleen in de maatschappij, maar ook in de gemeente van Christus. Zijn we eigenlijk altijd op zoek naar mannen en vrouwen die echt getraind zijn. En de vraag die we vanmorgen zouden kunnen stellen in deze morgendienst is: hoe is het met onze geestelijke conditie? Zijn we mensen die bij regelmaat bezig zijn om ons voor te bereiden voor een geestelijke wedstrijd? Oh, er zijn zoveel mensen die het laten afweten en zeggen: nee, ik heb daar geen gave voor om mee te doen met die geestelijke strijd die er ook is in de gemeente van Christus. En veel gelovigen denken dat ze altijd minder zijn dan anderen. Laat hij of zij dat maar doen. Zelf word ik altijd getroffen door de enorme inzet van gehandicapte sporters. Mensen die al zoveel in hun leven moeten missen. Maar die niet gericht zijn op dat wat ze missen, maar die gericht zijn op datgene wat ze hebben. En daar zo zich voor inzetten, dat steeds maar weer in regelmaat blijven trainen en blijven oefenen om uiteindelijk prestatie te leveren. Vroeger zongen wij in de jeugdkampen altijd dat prachtige lied: heb je slechts één talent, doe dan wat je kunt. Niet kijken naar dat wat je niet hebt, maar vooral letten op datgene wat je door Gods genade hebt mogen ontvangen. Ook niet zien op wat anderen hebben. Misschien zit u vanmorgen ook hier en zegt u: ja, zo is het ook in mijn leven. Als ik eerlijk ben, ben ik zo vaak gericht op die sublieme mensen, die super mensen die er altijd uitspringen. Nou, wat is het nodig om elkaar te stimuleren, lieve mensen, om dat te gebruiken wat God je toevertrouwt? Toen ik hoorde van de sportweek deze week, toen dacht ik: geweldig, zo'n sportieve gemeente. Jonge lui die zich inzetten met sport om de ander te bereiken met het evangelie. En eigenlijk is het hoogtepunt van deze week de avonddienst. En van harte hopen we dat het in de open lucht kan doorgaan. Dat kinderen en jonge mensen bereikt worden, niet alleen met de sport, maar door de sport vooral bekend raken met de Heer Jezus Christus. En dan hoop je zo van harte dat de dienst van vanavond ook vrucht mag dragen in levens van hen die misschien Christus nog niet kennen. Maar ja, we zitten nog niet in de avonddienst. We zitten nog in de morgendienst. En ik dacht, wat zou het geweldig zijn, lieve mensen, dat deze sportweek ook vrucht zou dragen naar binnen toe, naar de gemeente toe. En dat we juist door die voorbeelden van vanmorgen iets zouden gaan doen aan onze geestelijke conditie. U weet dat het voor topsporters is, dat ze zich ook heel nauwkeurig moeten houden aan allerlei eten, aan spijzen. En dat ze bepaalde dingen niet mogen gebruiken, gewoon omdat die niet goed zijn voor de prestatie. Ik heb gedacht, door melkspijzen kom je nooit in een goede conditie. Maar de Bijbel leert ons in Hebreeën 5 vers 11 dat de vaste spijzen, daar waar de kracht in ligt, dat die alleen dan maar is voor volwassenen en er staat erbij voor mensen die geoefend zijn, die getraind zijn, die bezig geweest zijn met de dingen waarom het gaat. Wat moet het moeilijk geweest zijn voor de Hebreeënschrijver toen hij met zo'n intens verlangen de gemeente wilde voeden met de vaste spijzen en ontdekte dat ze nog altijd melkspijzen gebruikten en nog altijd bezig waren met die eerste dingen van het geloof en het vaste voedsel niet konden verdragen. Zelf getuigt de Hebreeënschrijver over heel veel geloofsgetuigen in Hebreeën 11. En van die geloofsgetuigen zegt hij dat ze zich geoefend hebben in gerechtigheid. Met andere woorden, ze zijn zo bezig geweest met het woord, ze hebben dat herhaald en herhaald en elke keer weer opnieuw om sterker uit de strijd tevoorschijn te komen. Vandaag zijn we soms bezig om in de maatschappij en in de gemeente professionals te krijgen. Mensen die een goede opleiding hebben gehad, mensen die werkelijk cursussen hebben gevolgd, die een diploma, een certificaat daarvoor hebben gehaald en zeggen, geweldig dat we die mensen in de gemeente hebben. Maar waar het werkelijk om gaat, lieve mensen, in de gemeente van Christus, is niet om professionals te krijgen, maar om getrainde mensen te krijgen, mannen en vrouwen die volwassen zijn en die inderdaad in de geestelijke strijd overwinnen. Iemand zei pas tegen me, ik ben als christen zo vaak een verliezer. Altijd heb ik het gevoel dat ik verlies. En sommige mensen haasten zich om er achteraan te zeggen, ik doe wel mijn best, want het goede wat ik wil doen, daar zet ik me voor in en elke keer ontdek ik weer dat ik het kwade doe. Een verliezer. En wat zijn er veel verliezers ook in onze tijd. Maar laat ik u troosten en bemoedigen. Iemand heeft eens gezegd, alleen in de periode waarin je verliest, krijg je de mogelijkheid om je in te zetten om nu te gaan winnen. Met andere woorden, we hebben alleen maar geleerd om op te staan, omdat we elke keer weer vallen. En elke keer als je in die situatie terechtkomt dat je verloren hebt, zou je je moeten laten aanmoedigen en zeggen, maar het overkomt me niet meer, ik wil vanuit dat verliezen leren hoe ik moet overwinnen. En hoe ik staande kan blijven, zoals God het voor mij heeft bedoeld. Winnen, lieve mensen, kan je alleen maar als je ervaring opdoet. En ervaring moet worden opgedaan op zoveel verschillende terreinen. Heeft u er wel eens over nagedacht dat echte sporters niet alleen maar leren om te overwinnen op het sportveld, maar dat er zoveel voorbereidingen voorafgaan aan een wedstrijd ergens in een achterafzaaltje of ergens in een mooi hotel als je in de sport zit en je bent op een beetje hoger niveau? Wat worden er uren besteed door de sporters vandaag door te kijken naar videobanden? Video's die soms gemaakt zijn van hun eigen wedstrijden en te wijzen op de fouten en op de goede dingen. Wat een zegen dat je door videobanden ook kunt kijken hoe anderen het doen om de technieken van de sport te leren. Wat een geweldige zegen is het dat wij in een tijd leven met zoveel technische mogelijkheden. Dat je bijbelstudies kunt volgen via videobanden. We weten het uit ons eigen werk. We hebben meer dan 100 videokringen in Nederland van de pastorale cursus. En mensen zitten 2 jaar lang gewoon maar naar een videoband te kijken om te leren hoe ze anderen kunnen helpen, hoe ze anderen kunnen motiveren. Dan is het goed als sporter om niet alleen maar op het sportveld te presteren, maar ook samen over de dingen van de wedstrijd na te denken en je erop voor te bereiden. Wat zijn er naast de videobanden ook veel besprekingen noodzakelijk? Hoe je moet lopen, hoe je moet reageren, wat je wel en wat je niet moet doen. Hoe is het met de getrainde mannen en vrouwen uit deze gemeente? Zijn we mensen die ervaring opdoen door te leren hoe anderen met de dingen zijn omgegaan waar ook wij als gelovigen tegenaan lopen? Zijn we bezig in allerlei bijbelbesprekingen om te leren van datgene wat God in zijn woord voor ons heeft opgeschreven. Bijbelbesprekingen. Samen na te denken. Hoe heeft God het bedoeld? Of zijn we van die mensen die het alleen maar ontvangen uit de tweede hand als er zondags weer een toespraak wordt gehouden? En zelf zo weinig tijd reserveren om dat woord van God te onderzoeken en te horen wat anderen ervan hebben geleerd. Oh ja, we weten wel dat het in de Bijbel staat dat we samen met alle heiligen in staat zijn te vatten de hoogte, de breedte, de lengte en de diepte en te kennen de liefde van God. Samen met alle heiligen. Dat betekent dat het zo belangrijk is. Wat die ander ziet in het woord, wat ik misschien nog niet heb gezien. Dan is het een wonder, als je in Hebreeën 12 leest, van dat stadion waarin die sporters komen, rondom een tribune vol met mensen. Mensen die maar één verlangen hebben om de sporters in de renbaan aan te moedigen en ze te zeggen hoe ze het het beste kunnen doen. Oh nee, die mensen op die tribune staan, dat zijn geen beste stuurlui die aan wal staan en het beter weten. Maar ze worden genoemd de geloofsgetuigen. En als je ze allemaal aankijkt en naar ze luistert, dan weet je dat het niet zonder succes is geweest. Dat die geloofsgetuigen in hun geloofsleven hebben beleefd. Je leest in Hebreeën 11 van de ene overwinning naar de ander. En ze hebben het allemaal uit eigen ervaring ondervonden, die geweldige overwinning. Zodat al die geloofsgetuigen, al die supporters tot dezelfde jel, tot dezelfde uitspraak komen. Laat toch in alles je oog gericht zijn op Jezus, de overste leidsman en de voleinder des geloofs. Het klinkt als een jel. Het klinkt als een aanmoediging van mensen die het echt weten hoe het moet. Hoe je die wedstrijd in je leven kunt overwinnen, ziende op Jezus. Het is waar. En het zal jullie zeker opgevallen zijn van de week in zo'n sportweek. Dat het ene kind, het ene jongen, misschien meer gemotiveerd was om te sporten dan de ander. Je hebt altijd gewoon van die meelopers die doen mee. Ach, het is er nou eenmaal. Maar je hebt ook van die echte fanatiekelingen. Toen ik vroeger jeugdsportkampen organiseerde in Ellecom, merkte ik dat ook. De een die zat een beetje aan de andere aan de kant en keek en soms deden ze wat. En de anderen waren zo fanatiek, het zweet liep langs hun hoofd. Als je echt wat wil bereiken, lieve mensen, in de sport, dan vraagt dat om motivatie. En motivatie betekent letterlijk een beweegreden. Dat betekent dat er iets in je innerlijk is wat je in beweging brengt. Dat het iets is wat van binnenuit komt. Je wil dit en je wil dat bereiken. En je wordt innerlijk van binnenuit ergens toe aangezet. Niemand bereikt iets in de sport als die niet gemotiveerd is. Niemand bereikt ook maar iets in de geestelijke wedstrijd, lieve mensen, als je niet gemotiveerd bent. Als je niet van binnenuit bewogen, gedrongen wordt om iets te doen. En die ene hoop voor ogen hebt, we willen het samen bereiken. Want sport is iets wat je samen doet. Maar het werk in de gemeente is ook iets wat je samen doet. Als er één man is die schrijft over de sport, dan is dat wel de apostel Paulus. Die man die we kennen als iemand die zo gemotiveerd was. Die man die zo innerlijk bewogen is en gedrongen wordt om dingen te doen. Hij had een beweegreden. Elke keer weer om erop uit te trekken en de overwinning te behalen. Wat was toch die beweegreden bij de apostel Paulus? Die beweegreden, zou je kunnen zeggen, staat in 2 Korinthe 5 vers 14. Waar Paulus zegt, en de liefde van Christus dringt ons. En hij zegt erbij wanneer dat ontstaan is. Hij zegt dat ontstond toen we tot het inzicht kwamen dat één voor allen gestorven was. Toen werden we gedrongen, toen kregen we die beweegreden om die geestelijke strijd aan te gaan. Zijn we nog gemotiveerd in de gemeente van Christus vandaag? Gemotiveerd omdat we tot het inzicht gekomen zijn dat één niet stierf voor één. Dat één niet stierf voor een aantal mensen die wij wel sympathiek vinden. Maar dat we tot het inzicht kwamen dat één stierf voor allen. En dat we daardoor gedrongen worden door de liefde van de Heer Jezus Christus. Ik zeg het nog een keer. waar geen motivatie is, geen beweegreden, daar bereik je nooit het doel. Lieve mensen, bereiken we samen het doel wat God heeft met zijn gemeente en dat we daardoor gemotiveerd zijn? Een simpele vraag. Waar gaat het nou eigenlijk om als je sport met elkaar? Dan gaat het toch om de scoren. Dan gaat het toch om datgene wat je bereikt. In de voetbalsport en zoveel andere sporten praten we dan ook over doelpunten. We hebben zoveel doelpunten gescoord. We hebben ons doel bereikt. En we kunnen spreken over een overwinning. Ik heb het voorrecht om elke zondag in een andere gemeente het woord van God te mogen brengen. Soms lees ik van tevoren wel eens een boekje door wat in de consistorie ligt, ook hier. En dan zoek ik wel eens naar de doelstellingen van de gemeente. En ik merk dat die doelstellingen soms zo verschillend kunnen zijn. De ene gemeente heeft dit als doel gekozen en de andere gemeente weer een andere doelstelling. En ik weet niet welke doelstellingen er zijn in de statuten van de baptistengemeente in Enschede. Hebben we er wel eens over nagedacht of we die doelstellingen ook bereiken? Of we het ook halen? Om het modern te zeggen, of we nog scoren in deze tijd? En dat we als gemeente bekend staan. Als een gemeente die de overwinning beleeft en behaalt. Het gaat toch, lieve mensen, om het doel, om het scoren. Wat is het een geweldig wonder dat God in de schepping en dat God ook in de herschepping hetzelfde doel voor ogen heeft. Dat doel dat God de mens schiep naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, zodat God gezien zou worden in de mensen op aarde. Maar we weten dat door de zonde en door de ongerechtigheid dat beeld van God in ons leven een karikatuur is geworden. Daarom was het ook nodig dat er een herschepping, een wedergeboorte, een nieuwheid des levens zou ontstaan, zodat 2 Korinthe 3 vers 18, dat veranderingsproces in ons leven zou ontstaan en we weer opnieuw zouden worden een beeld van de heerlijkheid van Christus. Nee, dat dat niet gaat van de ene dag op de andere dag, lieve mensen, dat is ons bekend. We werden wel geheel anders toen we tot het geloof in Christus kwamen, maar toen begon dat proces dat we moesten afleggen en dat we moesten aandoen. En het is zo'n lang proces. Voordat eindelijk dat beeld van Christus in ons leven weer zichtbaar wordt. Ik heb wel eens gezegd, ik vind het soms zo prachtig als je mensen ziet die al zo'n 40, 50 jaar getrouwd zijn. Het lijkt wel of ze steeds meer op elkaar gaan lijken. Soms lijken het wel broer of zus. Ze lopen hetzelfde. Ze kijken hetzelfde. Ze doen hetzelfde. Ze zeggen hetzelfde en soms ruiken ze ook nog hetzelfde. Maar hoe komt dat nou? Ja, dat komt omdat je zo lang al met elkaar omgaat. ken ook mensen die steeds meer op een hond gaan lijken. Maar ja, als je die ook 3 keer per dag moet uitlaten. Nu, lieve mensen, het doel van Gods schepping. En God heeft maar 1 verlangen. En dat is dat Gods koren zal in jouw leven en in mijn leven. Dat we veranderen. Naar dat beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Alleen het is een proces. Je kunt nooit iets bereiken in de sport als je je niet houdt aan de spelregels. En spelregels zijn er alleen maar om een goed verloop van de wedstrijd te krijgen. Ik weet niet of u ooit het begrip in de Bijbel hebt geleerd uit Colossenzen 3 vers 16. Waar staat dat de vrede van Christus moet regeren in ons hart. En wist u dat je voor dat woordje regeren in de grondtekst het woord scheidsrechter tegenkomt? Dat betekent dat de vrede van Christus de scheidsrechter is van je leven. En een scheidsrechter heeft maar 1 taak en dat is te fluiten wanneer iemand in overtreding is. Alleen ken je die mensen die net doen of ze het fluitje niet hebben gehoord. En gewoon doorspelen en nog even gauw een doelpunt maken. Alleen, het wordt altijd afgekeurd. Waarom? Zodra de scheidsrechter fluit, is het spel dood. Kent u die mensen in de gemeente van Christus? Die gewoon de wedstrijd van hun leven doorspelen, of er niks aan de hand is. Terwijl de vrede van God al lang is verdwenen en het spel al lang dood is, gewoon maar doorspelen alsof ze niets hebben gemerkt dat God met zijn vrede niet meer in hun hart regeert. Het spel is dood wanneer de spelregels worden overtreden. We hebben een woord van God gekregen, wat vol staat met spelregels. En God heeft het gegeven. Waarom? Om ons zo te leiden, dat die vrede van God ons deel is en die vrede van God ons deel blijft, net zolang totdat we het doel bereikt hebben. Jongen, wat waren het moeilijke spelregels die Paulus moest leren in Romeinen 7. En dat hij zei, het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. En het verkeerde wat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens. Totdat hij leerde. Maar Gode zij dank. In Christus is de overwinning. In hem ligt de overwinning. Niet in onszelf, niet in onze eigen kracht, niet in onze eigen naam, maar alleen maar in Christus. Daarom moest ik leren om af te leggen en aan te doen, steeds weer opnieuw. Afleggen en aandoen. Veronderstel dat uw favoriete sportclub op het veld zou komen en ze zouden allemaal zwaar bekleed zijn. Ze zeggen, joh, doe toch uit. Doe uit dat trainingspak, doe uit die knellende kleding. Want zo kan je toch niet voetballen, zo kan je toch niet sporten, zo kan je toch niet de overwinning behalen. Terwijl we als christenen soms zo strak in het pak zit. maar dan een pak van allerlei zonde en ongerechtigheid. Dat er geen beweging in ons is. God zegt, leg dan af. En doe dan aan. En leer van mij hoe je die overwinning kan behalen in Christus. Laat uw oog gericht zijn op Jezus. Iemand zei eens, en ik vond dat zo'n schitterend voorbeeld. Die zei, het leven van een christen is net als een voetbalwedstrijd. Hij zegt, waar je in de eerste helft van de wedstrijd zo ver bent komen voor te staan, dat je nooit meer kunt verliezen. Hij zegt, het probleem is alleen dat je wel de wedstrijd moet uitspelen. Is dat het beeld van ons christen zijn, lieve mensen? Dat we weten, met Christus zijn we meer dan overwinnaars. We kunnen nooit meer verliezen. Alleen moeten we de wedstrijd uitspelen. Tot slot dit. Waar gaat het nou eigenlijk om in de sport? Dat is heerlijk ontspannen, je kan bezig zijn. Maar als je een beetje serieus gaat sporten, dan weten we allemaal dat het uiteindelijk zal gaan om het eindresultaat. Het woord winnen of het woord verliezen. En we zijn gericht in de sport op het eindresultaat en we willen dat dat goed is. Gaat het u ook om het eindresultaat? Ze straks openbaar zullen worden voor de rechterstoel van Christus en zal blijken wat we misschien allemaal verloren hebben en waar we geen loon voor zullen ontvangen. Zal het ons gaan om het winnen vandaag en zeggen we willen maar één ding en dat is een kroon, een erekrans ontvangen uit zijn handen straks voor de rechterstoel van Christus. Daar leef ik voor, daar strijd ik voor, daar zet ik me voor in. Een vriend van mij zei eens, ik hoop dat ik alle kransen en alle kronen zal ontvangen straks uit de handen van de Heer Jezus. Ik wil daar alles voor doen. Toen zei iemand, waarom wil je dat zo graag? Hij zegt, om ze daarna te leggen aan de voeten van hem. Die waardig is te ontvangen alle lof en alle eer en alle dankzegging. Wat zal het eindresultaat zijn? In uw leven, straks, als de wedstrijd voorbij is, bij God is geen gelijkspel. Het is winnen of het is verliezen. En het wonder is dit, dat Jezus zegt, als je je eigen leven wil behouden, dan maak je dat het verloren gaat. Maar als je je eigen leven wil verliezen, dan zal je het vinden, dan zal je het behouden. Is onze overwinning. Een overwinning die we willen bereiken door inspanning. Of juist door ontspanning. En zeggen, door Christus ben ik meer dan overwinnaar. O, ik hoop en bid dat het eindresultaat in jullie, in uw en in mijn leven zal zijn. met Christus. Hebben we overwonnen. En vanuit zijn handen mogen we ontvangen. De prijs. Om die te leggen aan zijn voeten. En hem daarmee alle lof en eer te ontvangen. Hoe moet ik dat doen vandaag? Wat ik moet doen is luisteren naar al die geloofsgetuigen in dat stadion van Hebreeën 12. Die maar één ding zeggen. Laat je oog gericht zijn op de coach. Laat je oog gericht zijn op die leidsman. Laat je oog gericht zijn op hem die je onderwijst de weg die je gaan moet. Laat je oog gericht zijn. Op Jezus. En je mag één ding weten. Dan zal je nooit verliezen. Maar winnen op zijn aanwijzing. Geprezen is zijn naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. Lied nummer 43 uit Opwekking. Lied nummer 43. En daarna wil ik graag aan jullie gelegenheid geven. Ik weet niet wie van jullie een woord gaat doorgeven, een getuigenis, maar we willen daar graag zo naar gaan luisteren als we lied 43 met elkaar hebben gezongen.
Goedemorgen. Ik zal even een aantal dingetjes vertellen wat mij wel geraakt heeft, zeg maar. Wat ik bijzonder vind. Aan de afgelopen 2 weken eigenlijk. We zijn, zoals iedereen weet, denk ik, eerst een week op conferentie geweest. En dat is voor mij al heel bijzonder. Omdat het was mijn 3e keer dat ik meedeed, maar voor mij was het echt de eerste avond, zeg maar, echt een heiliging. De eerste avond stond een teken van heiliging en daar heb ik echt voor me mogen laten bidden en een stukje zonde af mogen leggen. Dat je echt het gevoel hebt van, ik voel me echt rein, zeg maar. En daarna mag je laten vervullen met de geest. En dat heb ik echt heel erg gemerkt en echt als een enorme opbouw mogen voelen. En elke avond hadden we dan een spreker. En dat ging over verschillende onderwerpen. En dat was echt geweldig. We hebben ook teamdoelen opgesteld. En ik heb hier een nederigheid, luisteren naar de geest, liefhebben in de wijk en dienen in de wijk. En vooral nederigheid. We hebben ook in de stille tijd, wat we elke ochtend hebben. Dan hebben we dus een map en dan zit de stille tijd, zeg maar, kun je gewoon die map volgen, zeg maar. En dan hadden we de bergreden en de zaligsprekingen. Dus het eerste is gelijk al, zalig zij die nederig van hart zijn, want zij zullen een koninkrijk van God zien, geloof ik. Maar echt, het is mooi om nederigheid is op zich gewoon moeilijk om te doen, zeg maar, om nederig te zijn. Maar je ziet echt, als je nederig bent, je ziet er zoveel voor terug, zeg maar. En het is ook zo in de hele week, ook afgelopen week gemerkt, alles wat je aan de Heer geeft, zeg maar, krijg je gewoon weer terug. En meer dan dat. En wat ik ook heel heb gemerkt dit jaar, echt, dat het project is voor mij voor de 5e keer. En dit jaar was echt heel erg betrokkenheid, ook met het kerkteam. Waardoor ik echt het gevoel had ook dat we dienend waren in deze wijk. En er was echt een gigantisch goede sfeer op de velden, 's middags en ook 's avonds. En waar ik voorgaande jaren nog wel regelmatig ook 's middags de jongens in de gaten moest houden dat ze geen ruzie maakten, was er nu echt, en ook schelden, zeg maar, was best wel aanwezig. Maar nu deze week was dat gewoon veel minder. En ik had echt het gevoel, zeg maar, dat de kinderen, de jongeren hier in de wijk, als ze op het veld kwamen, dat ze gewoon ideeën hadden van, we zijn hier bezig met christenen, zeg maar. Er was een bepaalde sfeer en bepaalde regels. Maar niet dat we heel streng waren, maar ze probeerden zich gewoon aan te houden. En iemand uitgescholden, dan keken ze gelijk even naar mij van, sorry, dit en dat. En dat was, je ziet gewoon dat echt, je ziet ook jongeren veranderen. En ik vond het echt super mooi om ook vrijdag te zien. We hadden nog wat materiaal, sportbijbels, agenda's, van agenda's waar wat in staat. Van die boekjes, vrede naar 4 stappen naar vrede met God of 10 stappen naar vrede met God. En heel mooie boekjes ook voor volwassenen, denk ik, duidelijk. En ook wat boekjes met het grote plan, waar dus met allemaal plaatjes het evangelie staat uitgelegd. Of de hele, vanaf het begin van de schepping tot Gods plan, zeg maar. En echt super mooi, want een aantal kinderen die lezen er gewoon uit. En ook de Syrische kinderen, die hebben natuurlijk wel wat gehad in hun eigen geloof. Maar het is ook mooi om te zien hoe die ermee omgaan, zeg maar. En hoe die ook zien dat Jezus ook echt heel belangrijk voor je is. En ik vond het heel mooi, omdat we elke... Het was dit jaar voor het eerst dat we echt Jezus' verhaal hebben mogen uitbeelden in dramastukken. En dat was ook wel een beetje wennen voor ons, of dat goed zou gaan en hoe dat zou bevallen. En dat is echt super goed gegaan. En vrijdag vrijdag was het echt de weersverwachting heel slecht. En wij wouden, 's middags wouden we een toernooitje doen buiten. En dus hadden we al zoiets van, kan het wel doorgaan? En vooral de barbecue 's avonds. Dus, maar echt, dus de hele, het 's ochtends heeft even geregend, maar de rest heeft de hele dag droog geweest. En dat ervaar ik als een enorme zegen. Dat hebben wij zelf niet hand in, maar dat is gewoon iets wat, super. Nou hopen we dat vanmiddag natuurlijk droog blijft. Maar ook dat kunnen we alleen maar in de handen van de Heer leggen. En ik vertrouw erop dat het goed komt. Ook al zou het gaan regenen, dan komt er een oplossing. Dus dat zou ik wel zeggen.
Zijn er nog meer die wat kwijt willen?
Nou, we hadden elke ochtend stille tijd. En op een gegeven moment moest je opschrijven, wat is je verlangen voor deze dag? Nou, dat had ik opgeschreven van, ik wil Gods grootheid zien, ook in de kleine dingen. En nou, dat hebben we ook al gezien. De sleutel van de Turning Point was kwijt. Nou, die is weer gevonden. Die lag opgerold in het sprinkers en zo. En ja, ook natuurlijk een hele grote dingen alles mogen zien. Dus dat wat vrijdag met het weer, dat het zo slecht voorspeld was. Dat je toch ziet, ja, God leidt toch alles wel. Komt allemaal wel goed. En ja, ik denk vanavond komt ook allemaal wel goed. Daar vertrouw ik wel op. Dank je wel.
Nog meer? Gaan we even door.
Stefan had het net even over de gemoedelijke sfeer op het veld. Dat is wat ik deze week eigenlijk als het meest bijzondere heb ervaren. Dat is zo anders dan voorgaande jaren. Het is echt, we kwamen hier maandag en het was alsof het donderdag was eigenlijk. Gelijk was er heel veel herkenning en ook respect naar ons toe. En dat was andere jaren nog wel eens anders. En wat daar bijzonder in is, ik had het er met Kinsing een aantal keren over, is denk ik dat we wonen in een wijk, of we zitten in een wijk waar heel veel, vooral onder jongeren, het heel vaak om respect gaat. Dus ook de straatcultuur. Alleen normaal moet je dat respect winnen door jezelf zo groot mogelijk te maken. En wij hebben door de jaren heen ons respect gewonnen door onszelf klein te houden. En dat is een ander fundament waarop relaties zijn gebouwd. En dat is eigenlijk, denk ik, wat maakt dat het nu zo goed was of zo dit jaar. We hebben dat ook eigenlijk van tevoren wel een beetje aangevoeld. We hadden het met de kerkteammeeting vorige week zondag over. En ik zei ook tegen Wieger, ik voel dat het dit jaar bijzonder wordt. En Wieger en Lennart die hadden datzelfde gevoel, dus nou ja, het is ook heel bijzonder geworden. Alle 5 dagen waren hartstikke goed. En ja, ik denk ook, ook al kunnen we dat zelf niet altijd zien, maar ik denk dat er heel veel gezaaid is en ook heel veel geoogst gaat worden. En is dat niet nu, dan is dat later wel een keer. Maar dat is, ja, je ziet dat echt door de kinderen heen. Ik weet niet of Kinsing heeft nog een mooi verhaal van een jongen. Maar kun je het heel kort houden? Heel klein maar.
Dat is cool. Okay. Nou, ik houd het kort. Ik zal het proberen, maar ik kan het niet beloven. Maar ik heb dus dinsdag een jongen leren kennen. Rick heet hij. Voor degenen die er zijn geweest, hij is ongeveer zo. En blond haar en een beetje mager. Goed, dan weet je een beetje wie hij is. Maar ik heb hem dus dinsdag voor het eerst gesproken. Volgens mij was hij de maandag ook wel eventjes. Heeft zijn gezicht laten zien, maar niet echt meegespot. En dinsdag heeft hij meegespot, lekker mogen voetballen. En achteraf, ja, lekker potje voetbal, nou, een beetje praten. Dus toen heb ik hem leren kennen en dinsdag en woensdag kwam hij weer terug, s'avonds. En toen zei ik, hey Rick, je bent er weer. Ja, cool dat je bent. Nou, heb ik dus na het voetbalpartijtje met hem gepraat. En ja, ik zo, ja, Rick, wat vind je nou van dat we hier zo staan om te gaan sporten? Ja, vind ik leuk dat jullie dat doen en vind ik heel mooi. Toen zei ik, oké, cool. En wat vind je ervan als we in de pauzes gaan vertellen over Jezus, wie Jezus voor ons betekent. En wat kun je daar nou mee? Hij zo, ja, weet je, ik denk misschien dat er wel een hogere macht is. Maar of dat nou God is, dat weet ik niet. En ik zo, ja, maar ervaar je die hogere macht wel eens dan? Ja, hij zo, ja, soms dan denk ik wel eens van, ja, hij is wel bij me. Maar op andere momenten, dan denkt hij van, ja, waar is hij nou? Want hij heeft verteld dat hij soms wat gepest. Dan denkt hij echt van, ja, als God bestaat, waarom laat het er toe dan dat ik wat gepest? En nou ja, zo kwam dus op een gesprek en ik had hem mogen vertellen dat God altijd bij me is. In de goede tijden, in de slechte tijden en ook voorbeelden mogen noemen in mijn leven. Ik heb hem het gedicht verteld van de voetstappen. Hè? Dat er een man is dan overleden en kijkt dan terug op zijn leven. En dan ziet hij het dan als een wandeling door het strand heen. Hè? En dan ziet hij twee paren voetstappen van hem en van Jezus. En op sommige momenten waren gewoon ja, 2 voetstappen verdwenen. En dat waren net de momenten waarop hij nare dingen meemaakt. En toen vroeg hij aan Jezus van, ja, hoe zit het nou dan? Nou, Jezus vertelde, nou, dat waren dus de momenten dat ik jou heb gedragen. En dat zei hij van, ja, nou, dat is wel heel mooi. Nou, dat is echt een heel goed gesprek met hem gehad. En donderdag had ik hem een Bijbel mogen geven, een sportbijbel. Dus ja, en ik daagde hem uit om erin te gaan lezen. En hij houdt toevallig ook heel erg veel van lezen. Dus dat was mooi. En ik heb een briefje gedaan in Johannes 3. Dat hij begon met Johannes 3. Nou, is hij met Johannes 1 begonnen. Heeft hij doorgelezen tot Johannes 3. En hij kwam later naar mij toe. Vrijdag was dat. Dus de hele week door heb ik hem elke dag gesproken. En vrijdag kwam hij naar mij toe. En ik heb het gelezen en ik heb er wel wat vragen over. En daar heb ik dus met hem mogen praten over wat erin staat. En mogen uitleggen bepaalde dingen. En hij zei, weet je, alles wat in die Bijbel staat, dat klinkt gewoon heel logisch. Ik bedoel, Johannes 3, ja, dat is niet het makkelijkste hoofdstuk, vind ik, van Johannes. Daar staat in over de wedergeboorte, of dat God zo van de wereld houdt. En dat wie niet kiest, dat die al verloren is. Maar hij zag dat als heel logisch, want als je, in het boekvertaling staat het zo, als je niet vertrouwt op Jezus, voor degene die vertrouwen op Jezus, hem zal Jezus redden. En wie niet vertrouwt op Jezus, hem zal Jezus, ja, die is gewoon verloren. Hij zei, ja, dat is wel heel logisch eigenlijk, want als je vertrouwt op iemand, kun je ervan uitgaan dat hij er voor je is. Hè, maar als je niet vertrouwt op hem, kun je ook niet vertrouwen verwachten of zo. Of van, dan kun je hem ook niet kwalijk nemen als hij je niet helpt. Dus daaruit heeft hij, zeg maar, een geestelijke les mogen leren, maar ook een les voor het leven. Dus dat is gewoon heel mooi. En hij heeft mij contactgegevens en we kunnen met elkaar er nou over napraten na deze week. Dus ja, God heeft echt iets in hem geplant. En ik bid ervoor dat hij God mag vinden en ik mocht daar een schakel in zijn. Dus dat was mijn getuigenis.
We gaan er samen voor danken. Heere God, wat een geweldig getuigenis is er geweest deze week. En we danken u voor jonge mensen die er ook iets van hebben verteld. Om het te delen met ons hier in de gemeente. En Heer, we leggen het bij u terug. Wilt u zijn met al die kinderen, met die jonge mensen. Heer, die geraakt zijn deze week. En wilt u ze terugbrengen, zodat ze misschien hun knieën mogen buigen, hun hart en leven aan u gaan geven. Dat ze geen verliezers worden, maar winnaars door het geloof in Jezus Christus. Hartelijk dank, Heere, ook voor alle gebeden uit deze gemeente voor de afgelopen weken. Dank u wel dat er zoveel orde was. Dank u wel dat u ook daarin hebt gezegend. Dank u voor de weersomstandigheden die ook in uw handen zijn. En leidt u het, Heere, ook vanavond. Verheerlijk u zelf in elk opzicht en zegent u ons in Jezus' naam. Amen. We gaan tot slot samen zingen een lied van overwinning. 213, de eerste twee versen voor de zegen en de derde vers na de zegen. En zover het mogelijk is, gaan we het staande zingen.
Yeah.
Laten we ons samen biddend stellen onder de zegen van onze Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met een ieder van ons nu en tot het moment dat Jezus Christus in heerlijkheid weerkomt. Halleluja. Amen. We zingen het derde couplet.